Wij gaan het woord van God openen en wij lezen uit Romeinen hoofdstuk 10. Het is vandaag Israëlzondag en ik heb een paar jaar geleden, ik weet niet precies wanneer, of begin van Romeinen 10 gepreekt. Maar het zijn toch hoofdstukken, hoofdstuk 9, 10 en 11, die telkens weer onze aandacht vangen als het gaat over de vragen rondom Israël. Dus ik wilde vanmorgen graag nog een keer uit dit hoofdstuk preken. Laten we het hele hoofdstuk samen lezen, Romeinen 10. En hier spreekt het woord van God. Broeders, de oprechte wens van mijn hart en mijn gebed tot God voor Israël is gericht op hun zaligheid. Want ik getuig van hen dat zij ijver voor God hebben, maar niet met het juiste inzicht. Omdat zij immers de gerechtigheid van God niet kennen en hun eigen gerechtigheid tot stand proberen te brengen, hebben zij zich niet aan de gerechtigheid van God onderworpen. Want het einddoel van de wet is Christus, tot gerechtigheid voor ieder die gelooft. Want Mozes schrijft over de gerechtigheid die uit de wet is, de mens die deze dingen gedaan heeft, zal daardoor leven. De gerechtigheid echter die uit het geloof is, spreekt al dus, zeg niet in uw hart, wie zal naar de hemel opklimmen. Dat is Christus naar beneden brengen. Of, wie zal in de afgrond neerdalen, dat is Christus uit de doden naar boven brengen. Maar, wat zegt zij, die gerechtigheid uit het geloof, wat zegt zij, dicht bij u is het woord, in uw mond en in uw hart. Dit is het woord van het geloof dat wij prediken. Als u met uw mond de Heere Jezus beleidt en met uw hart gelooft, dat God hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden. Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond beleidt men tot zaligheid. Want de schrift zegt, ieder die in hem gelooft zal niet beschaamd worden. Er is immers geen enkel onderscheid tussen Jood en Griek. Want één en dezelfde is Heere van allen. En hij is rijk voor allen die hem aanroepen. Want ieder die de naam van de Heere zal aanroepen zal zalig worden. Hoe zullen zij dan hem aanroepen in wie zij niet geloven? Hoe zullen zij in hem geloven van wie zij niet gehoord hebben? Hoe zullen zij horen zonder iemand die predikt? En hoe zullen zij prediken als zij niet gezonden worden? Zoals geschreven staat, hoe lieflijk zijn de voeten van hen die vrede verkondigen, van hen die het goede verkondigen. Maar zij zijn niet allen het evangelie gehoorzaam geweest. Jesaja zegt namelijk, Heere, wie heeft onze prediking geloofd? Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het woord van God. Maar ik zeg, hebben zij het dan echt niet gehoord? Zeker wel, hun geluid is over heel de aarde uitgegaan en hun woorden tot de einden van de wereld. Maar ik zeg, heeft Israël het dan niet begrepen? Ten eerste is het Mozes die zegt, ik zal u tot jaloersheid verwekken door wat geen volk is. Door een onverstandig volk zal ik u tot toorn verwekken. En Jesaja durft het aan te zeggen, ik ben gevonden door hen die mij niet zochten. Ik heb mij geopenbaard aan hen die naar mij niet vroegen. Met het oog op Israël zegt hij echter, heel de dag heb ik mijn handen uitgebreid naar een ongehoorzaam en tegensprekend volk. Tot zover de schriftlezing voor vanmorgen. De tekst is vers 12, Romeinen 10 vers 12. Er is immers geen enkel onderscheid tussen Jood en Griek. Want één en dezelfde is Heere van allen en hij is rijk voor allen die hem aanroepen. Thema boven de preek is deze vraag, wie worden zalig en wie niet? Wie worden zalig en wie niet? Drie gedachten waar we bij stilstaan. Ten eerste eenvoudig evangelie. Ten tweede algemeen evangelie. En ten derde gunnend evangelie. Wie worden zalig en wie niet? Dit hoofdstuk gaat over die vraag hoe wij zalig kunnen worden. Met de mond beleiden, met het hart geloven, die worden zalig. Maar niet iedereen wordt zalig. En waar ligt die scheidslijn? Dus vandaar deze vraag, wie worden zalig en wie niet? We zullen ten eerste zien dat het een eenvoudig evangelie is. Paulus die benadrukt dat vanaf vers 6 tot en met vers 10. Het is een algemeen evangelie. Vers 11 en 12, iedereen zonder onderscheid, dat bedoel ik met algemeen. Iedereen. En het is ten derde een gunnend evangelie dat ook verder mag gaan en moet gaan naar mensen om ons heen. Eenvoudig, algemeen en gunnend evangelie. Onze eerste gedachte, gemeente, is eenvoudig evangelie. Vindt u het evangelie eenvoudig? Vind jij het eenvoudig? Als je nu samen zou moeten vatten waar de boodschap van de Bijbel over gaat, het evangelie, denk je dan, ja, dat is toch wel moeilijk. Lastig, ingewikkeld. Probeer die vraag eens te beantwoorden. Vind je het nu een moeilijk evangelie of een eenvoudig evangelie? Waar zou je de voorkeur aan geven? Het zou maar zo kunnen zijn dat je zegt, nou eigenlijk zou ik een evangelie willen dat niet te moeilijk is en ook niet te eenvoudig. He, want ja, als het evangelie echt eenvoudig is, dan versimpel ik het misschien wel. Dan maak ik het te simpel, dan denk ik dat het eenvoudig is, maar misschien zie ik dan wel hele belangrijke delen van het evangelie over het hoofd. Ja, en dan kan ik zelf wel denken dat het evangelie eenvoudig is, maar ik ben toch belangrijke aspecten vergeten. Te eenvoudig. En dan zou ik verloren gaan. Dan houd ik mezelf voor de gek met een eenvoudig evangelie. En dan denk ik dat ik veilig ben en gered ben. Dus misschien dat je dat wel zegt. Hè? Niet te moeilijk, maar ook niet te eenvoudig. Nou, dat vraagstuk, gemeente, van de eenvoud van het evangelie, dat speelt hier ook voor Paulus in Romeinen hoofdstuk 10. Hij heeft in hoofdstuk 1 tot en met 8, uiteengezet wat het evangelie is. De verlorenheid van de mens, van Jood en Heiden, hoofdstuk 2 en 3. De noodzaak van het geloof in de Heer Jezus, het offer van Christus. Hij die in onze plaats gedaan heeft wat wij nooit konden. En zo, ik kan er niet allemaal langslopen uiteraard, maar zo komt hij aan het einde van dat gedeelte terecht in hoofdstuk 8. En dan komt die prachtige, die beroemde lofzang. Wat zullen wij dan zeggen? Als God voor ons is, wie is tegen ons? Ik ben er zeker van dat niets en niemand mij scheiden kan van de liefde van God in Christus. Dat is het einde van hoofdstuk 8. En dan komen hoofdstuk 9, 10 en 11 over Israël. Waarom die overgang? Dat is wel goed te begrijpen, gemeente. Want ja, je kunt wel een mooie lofzang zingen en de zekerheid bejubelen van de veiligheid bij God. Maar Israël dan? Het volk van Israël, dat duizenden jaren lang het volk van God is geweest en nu verloren gaat. Want dat zegt Paulus wel in deze hoofdstukken. Dat het volk als volk verloren gaat. En dan kan het zomaar wat onrustig worden. Die mensen dachten toch ook dat ze zeker waren. Veilig waren bij God. Maar het bleek niet waar te zijn. Is heel de situatie en de toestand van Israël niet een bewijs dat je het nooit zeker kan weten en dat je uit moet kijken met een eenvoudig evangelie, want je zou zomaar je kunnen vergissen en verloren gaan. Dus daarom die hoofdstukken, hoofdstuk 9, 10 en 11 over Israël. Dat is niet even een tussendoortje, dat is niet even een aanhangsel, maar dat hoort wezenlijk bij het evangelie. bij het vraagstuk van de zekerheid van het geloof. Hoe betrouwbaar is het evangelie eigenlijk? Hoe geloofwaardig is het? Hoe eenvoudig is het? Is het wel eenvoudig? Is het evangelie wel eenvoudig? Kan dat, gemeente, dat je denkt behouden te zijn? Dat je denkt zalig te zijn en toch verloren gaat? Wat Paulus doet, gemeente, met deze grote indringende vraag voor ogen, is dat hij zegt, vanaf vers 6, het evangelie is eenvoudig. Hij houdt het absoluut staande. Hij doet er niets van af. Het evangelie is eenvoudig. Lees maar mee wat hij zegt. Hij plaatst twee dingen tegenover elkaar. Eerst in vers 5 de gerechtigheid uit de wet. Dus wat je moet doen volgens de wet. De mens die deze dingen gedaan heeft zal daardoor leven. En daarnaast de boodschap van het evangelie die hij de gerechtigheid uit het geloof noemt. En die spreekt, zeg niet in uw hart wie zal naar de hemel opklimmen. Dat is Christus naar beneden brengen. Of wie zal in de afgrond neerdalen. Dat is Christus uit de doden naar boven brengen. Hij sluit daarbij aan bij een bepaalde uitspraak van Mozes in Deuteronomium 30. In de hemel opklimmen, ja dat kan niemand. In de afgrond neerdalen. Onmogelijk. Maar wij hoeven het onmogelijke niet te doen. Christus heeft het onmogelijke gedaan. Hij is uit de hemel neergedaald. Hij is in de diepte van de afgrond geweest, nedergedaald ter helle. Hij heeft dat onmogelijke gedaan. En dan zegt Paulus, kijk eens hoe eenvoudig het evangelie is. Je hoeft niet te steunen op wat jij gedaan hebt. Je zaligheid hangt niet van jouw inspanningen en jouw ijver en jouw worsteling en jouw zoektocht af. Maar van wat Christus heeft gedaan. Verlossing vindt niet plaats op grond van wat ik doe. Maar wat Jezus heeft gedaan. Daar mag je op steunen. Daar mag je op rusten. Hij heeft het gedaan wat voor ons onmogelijk is. En dan staat er in vers 8, maar wat zegt zij? Dicht bij u is het woord. Dat woord, deze boodschap komt vanmorgen heel dicht bij ons. Naar ons persoonlijk. En dat woord zegt het. Dat je dit eenvoudige woord mag geloven. Dit is het woord van het geloof dat wij prediken. Dubbele punt. En dan volgt het in vers 9 en 10. Als u met uw mond de Heer Jezus beleidt en met uw hart gelooft, dat God hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden. Zo eenvoudig is het. Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid, met de mond beleidt men tot zaligheid. Als je beleidt dat Jezus Heer is, zo mogen we dit lezen. Dat Jezus de machtige, de koninklijke Heer is. En als je gelooft dat God hem uit de dood heeft opgewekt. Dat God daarmee heeft laten zien dat hij het offer van Jezus heeft aanvaard. Dan zul je zalig worden. De eenvoud van het evangelie. Dus gemeente, dit mogen we, dit moeten we tegen elkaar zeggen. Het evangelie is eenvoudig. Er zitten geen addertjes onder het gras. Er zitten geen kleine lettertjes bij die je nog eens goed moet lezen, want anders word je ermee bekocht. Er zijn in het evangelie, in de boodschap van genade, geen dubbelzinnige uitdrukkingen. God is er niet op uit om je toch te bedriegen. Maar God geeft ons een eenvoudige boodschap. Om ons zeker te maken van de zaligheid. De boodschap van het evangelie is zo eenvoudig dat we het allemaal kunnen begrijpen. Als ik jou nu eens deze vraag stel. Waar vertrouw jij op? Om gered te worden. Waar steun je op? Waar waag je het mee? Als je straks voor God zal staan. Als God jouw eeuwige bestemming zal bepalen. Waar doe je het dan mee? Met je eigen inzet? Met je eigen werken, prestatie? Of doe je het dan met het offer van Christus? Dat is de vraag. En de evangelie zegt eenvoudig. Je mag hem aanroepen en je zult zalig worden. Je mag God bidden om genade en je zult het krijgen. Zo eenvoudig is dit evangelie. En zo eenvoudig is ook de reactie als het ware, het antwoord dat God vanmorgen van u, van jou vraagt, dat je dit woord gelooft, als waar aanvaardt, dat je van harte op de Heer Jezus vertrouwt en hem met de mond belijdt. Want Jezus zegt het, wie mij belijden zal voor de mensen, die zal ik belijden voor mijn hemelse Vader. Maar wie mij niet belijden zal voor de mensen, die zal ik ook niet belijden voor mijn Vader. Dat is onze eerste gedachte, gemeente. Het evangelie is eenvoudig. En wij mogen, wij moeten daaraan vasthouden. Wij hoeven het niet en we mogen het niet moeilijker maken dan het is. Laten we naar onze tweede gedachte gaan. Ja, zegt iemand, maar er staat nog steeds die grote vraag. En waarom heeft Israël dat dan niet geloofd? En hoe kan het dat Israël? Israël die deze God van het evangelie kende. Toch verloren gaat. Paulus heeft het in deze hoofdstukken, dat zal duidelijk zijn, niet over afzonderlijke Joden. Hij is zelf een Jood. En zijn veel Joden gelovig geworden. Maar hij spreekt, let maar eens op als je deze hoofdstukken doorleest. Hij spreekt niet over de Joden, hij spreekt over Israël. Israël. En met Israël bedoelt hij het volk als volk, als geheel. Ja, dus het gaat niet over afzonderlijke Joden, één voor één. Maar het gaat over het geheel. En hoe komt het dan, gemeente? Hoe komt het dat Israël niet geloofd heeft? Want het volk van Israël zag zichzelf als een bijzonder en als een bevoorrecht volk. Als het volk van God. En ze keken naar andere mensen in deze wereld als onbesneden heidenen. Als mensen die God niet kenden. En de Joden geloofden dat er maar één manier was waarop andere mensen zalig zouden kunnen worden, namelijk als ze zich zouden aansluiten bij het Joodse volk en eerst zelf ook Jood of Jodengenoot zouden worden. Maar daar lag de zaligheid bij hen als volk. En dan komt er dit evangelie. Dit eenvoudige evangelie. En dan staat er, we lezen verder in vers 11. De schrift zegt, een verwijzing naar Joël 2. Ieder die in hem gelooft zal niet beschaamd worden. Er is immers geen enkel onderscheid tussen Jood en Griek. Want één en dezelfde is Heere van allen. En hij is rijk voor allen die hem aanroepen. Want ieder die de naam van de Heere zal aanroepen zal zalig worden. Er is geen onderscheid, zegt Paulus. Er is geen verschil of je nu Jood bent of Griek, aanduiding voor de heidenen. Of je nu wel een Jood bent of dat je geen Jood bent, het maakt niet uit. Er is geen onderscheid, er is geen verschil. Wie ook maar de naam van de Heere zal aanroepen, zal zalig worden. Wie ook maar. Wie hem aanroept, zal de rijkdom van zijn genade ondervinden en ontvangen. Nou, gemeente, dat raakte Israël wel heel, heel diep. Het lijkt wel, met deze woorden van vers 11, 12 en 13, het lijkt wel alsof Israël in één keer zijn bevoorrechte en zijn bijzondere positie kwijt is. Als het zo eenvoudig is. Als iedereen de naam van de Heere mag aanroepen en zalig zal worden. Waarom zijn wij dan zo bezig met wetten en instellingen en geboden en verboden? dat raakt Israël wel. Het lijkt wel, zo horen wij hen zeggen, het lijkt wel alsof wij onze bijzondere positie, onze status, kwijt zijn. Nou, dat zijn ze ook. Het is niet gemeend omdat God Israël achterstelt, maar omdat hij alle volken dezelfde voorrechten geeft als Israël. Geen onderscheid, wie ook maar, of je Jood bent of niet. Maar je mag de Heere aanroepen. Dit was de belangrijkste hindernis voor Israël. Ze hadden moeite met een eenvoudig evangelie. Dit was de hindernis en de belemmering voor Israël. Zij hadden moeite met een eenvoudig evangelie waar niets anders meer meetelt dan eenvoudig geloof. Het aanroepen van de Heere. En ze konden eigenlijk niet geloven dat God zo ruim in zijn genade zou zijn. Dat iedereen die hem aan zou roepen, iedereen, zonder onderscheid, zalig zou worden. Dat gaat over Israël. Nu naar onszelf, herken jij dat? Herkent u dat? Misschien kijk je terug op je eigen leven. Misschien zijn er jaren geweest van zoeken, van worstelen, van vragen en bidden. Misschien heb je al een heel lange tijd geleefd tussen hoop en vrees. Misschien kijk je zo terug en zeg je, ja, dat is een periode geweest van zoeken, van aarzelen. En toen, na zoveel jaren, mocht dat licht van de genade doorbreken en dan vond ik rust in mijn ziel. En wat gebeurt er dan, hè? Dan hoor je andere mensen zeggen, belijden, dat zij in Jezus geloven en dat ze behouden zijn. Wat voel je dan van binnen? Wat voel je dan? Misschien denk je wel, zou dat wel waar zijn? Het klinkt zo makkelijk. Het klinkt zo oppervlakkig. Zouden ze zich niet bedriegen? Misschien heb jij dat ook wel als de avondmaal is. Je ziet mensen aangaan en je denkt, zouden al die mensen nu dat echte, hartelijke, oprechte geloof hebben? Kan dat wel? Ik zeg niet, gemeente, dat het antwoord ja is of nee. Dat is mijn punt nu niet. Mijn punt is, waar komen die vragen in je hart vandaan? Hoe komt dat? Dat je vragen stelt. Misschien wel diezelfde houding als Israël had. Kinderen, laat ik voor jullie een voorbeeld geven. Kinderen, jongeren, vul maar in, net wat je wilt. Stel dat je een overhoring hebt, een repetitie op school. Laten we zeggen voor geschiedenis. Nou, moeilijk hoor. Je moet veel leren. Je hebt geleerd en je hebt je laten overhoren en nog een keer geoefend. En 's morgens vroeg opgestaan om nog even over te kijken en zo, hè. En dan kom je op school en je maakt de repetitie. Je denkt, het ging toch wel goed, gelukkig. Ik ben zo benieuwd wat voor cijfer ik krijg. En dan wordt de repetitie nagekeken en je krijgt je blaadje terug. En wat staat er voor cijfer op? Je hebt een 10. Nou, wat ben je dan blij, hè? Wat ben je dan dankbaar? Je hebt je zo ingespannen. Geweldig, je hebt een 10. En je vraagt aan je buurman, wat voor cijfer heb jij? En hij zegt, ik heb een 10. Oh. Je vraagt aan een ander iemand in de klas, wat voor cijfer heb jij? Ik heb ook een 10. Nou, dan zakt jouw blijdschap en dankbaarheid al een beetje weg. Toch? Het liefst zou je eigenlijk hebben dat jij de enige in de klas bent die een 10 heeft. En het lijkt net alsof andere kinderen die ook een 10 hebben, dat jouw team minder bijzonder is. En in plaats dat je blij bent en dankbaar, word je misschien wel jaloers. Je denkt, zouden zij er wel net zo hard voor gewerkt hebben als ik? He, als zij ook allemaal zo makkelijk een 10 halen, waarom heb ik dan zo mijn best gedaan en zo? Nou, dit kan, gemeente, dit kan ook geestelijk gebeuren, hè? Oh, die verschrikkelijke gedachte. Wij denken dat genade pas echt bijzonder is als er weinig mensen zijn die zalig worden. Maar God denkt er anders over. En God zegt dat zijn genade pas werkelijk schittert als er vele behouden worden. En om nog even op dat voorbeeld terug te komen, hè, van die 10. Zo is het geestelijk ook. Alle mensen die geloven, die krijgen een 10. Dezelfde 10. Dezelfde 10. Voor iedereen die gelooft. Want het is de 10 van de Heer Jezus. Wat Hij gedaan heeft. Wat Hij volbracht heeft. Het offer dat Hij gebracht wordt. Dat wordt aan allen die geloven volkomen. Komen volmaakt toegerekend. Dus krijgen alle gelovigen hetzelfde cijfer. En dezelfde 10. En laat ik zo, gemeente, die tweede gedachte gaan afsluiten met een belangrijke vraag. Ben ik bereid om te accepteren, om te aanvaarden, dat Gods genade mij volstrekt alleen toekomt vanwege het werk van de Heer Jezus. En niet op grond van iets in mijzelf. Ben ik bereid om dat te accepteren? Erken ik dat God rijk is over allen die Hem aanroepen. Niet alleen over mij, maar over allen. Dat is een algemeen evangelie. Dat is een boodschap dat tot ieder komt. Dan vallen alle verschillen weg. Alle verschillen vallen weg. Wat is het kenmerk van een waar geloof? Hè? Hoe weet je of je geloof echt is? Moet ik dan dezelfde vraag stellen of ik lang gezocht heb? Of ik ernstig gezocht heb? Of er diepe dalen zijn geweest? Of er veel worstelingen zijn geweest. Veel bevinding is. Nee, het zijn geen bewijzen. Geen zekere kenmerken van een ware geloof. Dus één kenmerk, gemeente, van het ware geloof. Dat je het waagt op de vrijgevigheid van God. Op de belofte van God die zegt. Niet nou als jij mij aanroept zul je zalig worden. Maar dat God zegt. Allen die hem aanroepen. Dan word ik zo niet bijzonder meer. Dan vallen alle verschillen weg. Dan ben ik niet de christen met mijn geloof en met mijn ervaring en met mijn leven. Nee, dan is daar alleen de rijkdom van God die goed is voor alle mensen die hem aanroepen. Nou, dat is de vraag. Ben ik bereid om dat toe te geven en te erkennen? Dat het volstrekt alleen het offer van Christus is. Waardoor ik genade vind bij God. We gaan naar onze derde gedachte. Gunnend evangelie. Gunnend evangelie. Dit hoofdstuk eindigt met een paar teksten uit de wetten uit de profeten. Vers 18 tot en met 21, er komen een paar vragen, maar ik zeg, hebben zij, dat zijn dan de Joden, dat is het volk Israël, hebben ze het dan echt niet gehoord? Zou dat dan misschien de oorzaak zijn dat Israël niet tot geloof is gekomen? Nou, zeker wel. Zeker hebben zij het gehoord, want het geluid van het evangelie is over de hele wereld uitgegaan. En een woorden tot de einde van de wereld. Een verwijzing ook. Naar Psalm 19. Nog een tegenwerping. Maar heeft Israël het dan misschien niet begrepen? Was het voor hen te moeilijk? Nee, ook dat is het antwoord niet. En de komende twee verwijzingen is naar Mozes in vers 19, Deuteronomium 32. En dan een verwijzing naar Jesaja, Jesaja 65. Ik wil vooral op vers 19 wijzen. Maar Paulus verwijst naar de afscheidsrede van Mozes in Deuteronomium 32. En dan zegt God dit. Ik zal u, Israël, tot jaloersheid verwekken door wat geen volk was. Door een onverstandig volk zal ik u tot toorn verwekken. De situatie was zo dat het volk van Israël afgoden ging dienen. En dus hun eigen God niet meer als hun God erkende. Zij maakten God jaloers. Zij maakten God boos, toornig. En God zegt, wij zouden zeggen, ik zal jullie terug doen wat jullie aan mij doen. Ik zal jullie toornig maken. Ik zal jullie jaloers maken. Als ik dan jullie God niet meer ben, zullen jullie mijn volk niet meer zijn. Ik zal andere volken kiezen tot mijn volk. En Paulus haalt die woorden hier aan. En die betrekt dat op dat moment, op deze situatie, dat heidenen volk van God zullen worden. En dat Israël zijn plaats als volk van God verliest. En daar komt die dringende, die moeilijke vraag naar voren, gemeente. Waarom is dit nu gebeurd, hè? Hij zou zeggen, God had er toch ook voor kunnen zorgen, hè, dat gewoon heel Israël tot geloof kwam. En vervolgens de heidenwereld inging. Maar gebeurde niet. God heeft dat volk als het ware losgelaten. Er valt meer over te zeggen, Romeinen 11. Maar toch. God heeft dat volk losgelaten. En andere volken gekozen. Waarom is dat zo? Er is één antwoord op te geven, gemeente. Als God zo gunnend is, dat hij zijn genade geeft aan ieder die hem aanroept, als God zo'n gunnend evangelie heeft, dan wil hij dat wij ook gunnend zijn. Sterker nog, als wij niet gunnend zijn, gunt God ook aan ons geen genade. Zo ver gaat dat. Als Israël aan andere volken geen genade gunt, zegt God, dan gun ik jullie geen genade. Als jullie van genade leven, moet je ook die genade uitleven, doorgeven. Als je zelf leeft van een gunnend evangelie, moet je een gunnend evangelie doorgeven. Kijk eens wat er staat in vers 14 en 15. Hoe zullen zij dan hem aanroepen in wie zij niet geloven? Hoe zullen zij in hem geloven van wie zij niet gehoord hebben? Hoe zullen zij horen zonder iemand die predikt? Dat is allemaal wel duidelijk. Hè, hoe God dat heeft ingesteld. En er staat erbij. En hoe zullen zij prediken als zij niet gezonden worden? En dat zenden, dat gaat volgens mij helemaal niet over God die mensen, die prediker zendt, hè, roept, uitstoot in de wijngaard. Nee, dit gaat over de christelijke gemeente die evangelisten zendt, predikers zendt, boodschappers zendt. Als de christelijke gemeente dat niet doet, hoe zullen andere mensen dan het evangelie horen? Hoe zullen zij prediken als zij niet gezonden worden? Dus gemeente, wij zien dat het evangelie van ons vraagt, van ons verlangt, van ons eist, dat wij zelf een innerlijke drang hebben, gunnend worden naar andere mensen. Dat is niet iets van iemand hier of daar, hè. Ik hoop niet dat Bruggen 010 iets is van een paar mensen die dat als hun dingetje hebben. Maar dat dit gedragen wordt door de hele gemeente. Of als ik denk aan andere projecten hier in de stad. Hoop voor West. Ik zie Robert daar zitten. Familie Verhelst. Dat is niet iets van mensen afzonderlijk. Als het goed is, wordt dat gedragen door ons samen. Hebben wij een gunnend hart voor mensen om ons heen? Als wij God hebben leren kennen als een gunnende God, gunnen wij ook andere mensen diezelfde genade. Misschien ken je die uitdrukking wel. Hè? Een kerk die niet werft, die sterft. Ik denk dat we het in het licht van Romeinen 10 veel radicaler moeten zeggen. Een kerk die niet werft, heeft de dood verdiend. Een kerk die andere mensen het evangelie niet gunt, krijgt zelf geen genade. God gunt ons geen genade als wij andere mensen geen genade gunnen. Dat is zo wezenlijk voor het evangelie. Hè? Als je dit punt niet vat, als je niet gelooft en bijvalt en van harte gelooft dat allen die de naam van de Heer aanroepen zalig worden. Als je dat punt niet vat, dan heb je het evangelie gewoon niet begrepen en misverstaan en gemist. Dan geloof je het niet. De gunning en de ruimte hoort er wezenlijk bij. In de voorbereiding moest ik denken aan een gesprek. Ik kan het me nog levendig herinneren. Een gesprek dat ik een aantal jaren geleden heb gehad met een man die hier in Nederland woont. Maar in het buitenland was opgegroeid. Hij had de christelijke opvoeding gehad. Opgegroeid bij de Bijbelse, gereformeerde, Calvinistische boodschap van rechtvaardiging door het geloof. Niets mis mee, zou je kunnen zeggen. En hij ontmoette een Nederlands meisje en hij trouwde met haar. En ze besloten om samen hier in Nederland te gaan wonen. En hij woont hier intussen al jaren. En ik ontmoette hem. Het was het eerste gesprek dat ik met deze man had. En hij begon er zelf over. Hij zei tegen mij: waarom twijfelen zoveel reformatorische christenen in Nederland? Waarom zijn, vroeg hij zich af, waarom zijn zoveel reformatorische christenen in Nederland wantrouwend naar andere mensen? Waarom zijn er zoveel christenen die bang zijn om getuigen te getuigen? Die bang zijn voor de veroordeling van andere mensen om hen heen. Komt dat misschien omdat wij geloven in de uitverkiezing? Of omdat wij geloven in de doodstaat van de mens? Of de noodzaak van de wedergeboorte? Of het geloof dat de gave van God is? Of het bevindelijke karakter van de boodschap? En die man zei tegen mij met overtuiging: ik geloof er niks van dat dat de oorzaak is. Het is helemaal niet dogmatisch. Het is helemaal niet leerstellig dat dit zo in Nederland zoveel voorkomt. Hij zegt: ik weet wel waar het van komt. Het is het Nederlandse karakter, zegt hij. Nederlanders, zei hij tegen mij, misgunnen elkaar de zaligheid. Nederlanders gunnen elkaar de zaligheid niet. Zou die gelijk hebben? Gunnen wij andere mensen de zaligheid? Als wij anderen de zaligheid niet gunnen, gunt God ons geen genade. Mag ik dat zo stellig zeggen? Ja. Want we hebben in de geschiedenis een voorbeeld. Israël. Het volk van God. Het bijzondere volk. God zegt: ik zal jullie tot toorn verwekken. Andere mensen zullen delen in mijn genade. Dit is een waarschuwing voor ons, gemeente. Dit is een indringende waarschuwing. God vond zijn eigen barmhartigheid en de gunning van zijn evangelie belangrijker, hè? Belangrijker. Dan dat hij vast zou houden aan dat volk. Dat al duizenden jaren zijn volk was geweest. Maar dat in trots en zelfingenomenheid leefde. En andere mensen geen genade gunde. Toen zei God, dan laat ik dit volk los. Want Gods hart brandt van gunning en van genade. En hij is rijk over iedereen die hem aanroept. En die boodschap is er voor ons allemaal. Tenzij wij in hetzelfde oordeel vallen. Paulus zegt het in Romeinen 11. Als God de natuurlijke takken, Romeinen 11 vers 21. Als God de natuurlijke takken Israël niet gespaard heeft, dan is het ook mogelijk dat hij u niet spaart. De consequentie van een eenvoudig en een algemeen en een gunnend evangelie is dit. Dat wij zelf gunnend moeten zijn. Het evangelie moeten doorgeven. Zelf een brandend hart hebben van barmhartigheid. Zoals God een brandend hart heeft. Daar mogen we mee gaan afronden, gemeente. Zoals dit hoofdstuk afrondt met de handen van God. God zegt het tegen Israël. Ik heb heel de dag mijn handen uitgestrekt. Zoals een vader of een moeder de handen uitstrekt naar een kind. Kind, kind, kom bij mij. Kom naar mij toe. Zo staat God ook vandaag voor ons. En hij nodigt en hij strekt zijn handen uit naar jou en naar u. En hij stelt geen enkele voorwaarde. En hij zegt alleen maar, kom bij mij. Kom naar mij toe. Roep mij aan. Pleit op mijn genade. Pleit op het offer van de Heer Jezus. Wie je ook bent. Of je Jood bent of je Griek bent. Geen onderscheid. Iedereen, wie ook maar. Ook jij, ook u. Als je de naam van de Heer zult aanroepen. Zul je zalig worden. Amen.